Dit is de laatste zondag van dit jaar 2024. Het was een extra lang jaar, het was een schrikkeljaar dit jaar. Dus. En meestal gebruik je zo'n laatste dag om terug te kijken. Naar het afgelopen jaar, wat we hebben meegemaakt aan vervelende dingen, maar ook natuurlijk aan positieve dingen. En dat alles is nog eens op te halen. En je ziet de kranten, zit er vol van, op de televisie wordt overal aandacht besteed aan dat jaar wat achter ons ligt. Maar eigenlijk kan je je natuurlijk afvragen of je daar wel erg mee bezig moet zijn. Want Paulus die zegt, broeders en zusters, ik verbeeld me niet dat ik mijn doel al heb bereikt, maar ik doe maar één ding. Ik vergeet wat voorbij is en ik strek mij uit naar wat nog komen gaat. Dus ik wou me maar niet te veel bezighouden met het afgelopen jaar, maar meer bezig zijn met de toekomst. Of eigenlijk niet eens met de toekomst, maar eigenlijk met het nu. Want dat is het belangrijkste. Dus, ik wil jullie eerst graag een verhaaltje voorlezen uit dit boek. Kijk, dat boek. Een boek met Joodse wijsheden. En het zijn geen Bijbelverhalen, maar soms lijkt het er wel een beetje op. Het heet het geleende ei. David was koning van Israël en regeerde zijn land als een rechtschapen mens. Met succes voerde hij oorlogen tegen de vele vijanden van Israël. Tijdens een van de veldtochten sloeg het leger na een vermoeiende dag de tenten op. De soldaten waren hongerig, maar het enige dat het eten was, waren hardgekookte eieren. Iedere soldaat kreeg zijn portie, maar een van de soldaten had zo'n honger dat hij, voordat hij aan tafel ging, al zijn eieren al op had. Omdat hij zich schaamde voor zijn lege bord, vroeg hij zijn vriend die naast hem zat of hij een van zijn eieren mocht lenen. Ik zal je een ei lenen, echter onder de voorwaarde dat je mij, wanneer ik erom vraag, terugbetaalt wat het ei op dat moment waard is, zei de vriend. Klinkt vrij logisch. Zonder er verder bij na te denken, accepteerde de jonge man de voorwaarden en even later deed hij zich te goed aan het heerlijke ei. Er gingen enkele jaren voorbij en op zekere dag, toen het leger net teruggekeerd was van een van de vele veldtochten, herinnerde de soldaat zich opeens dat hij zijn vriend in de tijd een ei geleend had. Wie schetst echter de verbazing van zijn vriend toen deze hoorde dat hij niet slechts een ei terugverlangde, maar veel meer? Ik zal je uitleggen hoeveel je me schuldig bent, zei de soldaat. Na verloop van tijd komt namelijk uit een ei een kuiken. Dat kuiken groeit op, wordt een kip en legt op haar beurt weer 12 eieren. Uit al die eieren komen ook weer kuikens die opgroeien tot kippen, die ook weer 12 eieren leggen, waaruit ook weer kuikens komen. Je begrijpt dat het ei dat ik je 2 jaar geleden heb geleend thans een hele grote waarde heeft. Ga mee naar de markt, dan zullen we vragen wat een kip kost, dan kunnen we precies uitrekenen wat ik van je krijg. De jonge man die het ei geleend had, krabde zich achter het oor. In de eerste plaats zou hij zo'n groot bedrag nooit bij elkaar krijgen en bovendien leek hem de eis van zijn vriend niet erg redelijk. Dus besloot hij, zoals in die tijd gebruikelijk, het probleem voor te leggen aan de koning, aan koning David. Nadat David beide partijen had aangehoord, dacht hij diep na en hij besliste uiteindelijk dat, gezien de voorwaarden waaronder het ei was uitgeleend, de eis van de schuldeiser rechtvaardig was. En hij gelastte dat de huidige waarde van het ei binnen 10 dagen betaald diende te worden. Diep bedroefd over de uitspraak verliet de jongeman de rechtszaal. Zoals gewoonlijk zat Davids zoon Salomo buiten op de trap voor het gebouw. En toen hij zag hoe bedroefd de soldaat was, vroeg hij hem wat er aan de hand was. Nadat de man zijn hele verhaal verteld had, barstte Salomo in lachen uit. Doe wat ik zeg, riep hij, en snel fluisterde hij de soldaat zijn goede raad in het oor. Hoewel de jongeman geen idee had wat Salomo met hem voor had, besloot hij toch te doen wat de jongeling hem gezegd had. Snel kocht hij een zak met gekookte bonen, en hij begaf zich naar een akker waar het leger iedere middag langs marcheerde. Toen hij de soldaten aan zag komen, begon hij opzichtig de gekookte bonen rond te strooien. Wat ben jij nu aan het doen? Vroegen de soldaten. Ik zaai bonen, dat zien jullie toch? Antwoordde de jonge man, zonder een spier te vertrekken. Maar het is toch onzin om gekookte bonen te zaaien? Daar groeien toch geen vruchten uit? Riepen de soldaten in koor. Nee, de kans dat uit deze bonen vruchten groeien is net zo groot als de kans dat uit een gekookt ei een kuiken wordt geboren. Riep de jongeman terug. Natuurlijk hoorde ook David het vreemde verhaal en meteen begreep hij dat zijn zoon hierachter zat. Hij liet Salomo bij hem komen en glimlachend zei hij, zo zoon, ik begrijp dat jij het niet eens bent met mijn vonnis van vanmorgen, maar ik zou graag willen weten waarom niet. Nou vader, hoe kunt u de arme soldaat nu laten betalen voor iets wat helemaal niet mogelijk is? Heeft u uit een gekookt ei wel eens een kuiken zien komen? En David moest toegeven dat zijn wijze zoon gelijk had en hij liet beide soldaten bij zich en oordeelde wie een gekookt ei heeft uitgeleend, kan alleen maar een gekookt ei terugverlangen. Mooi, hè? Zo zie je maar hoe belangrijk het is om wijs te zijn. Ja. 2 weken geleden had ik het over Jezus als vredevorst. Maar in die tekst in Jesaja, waar de geboorte van Jezus wordt aangekondigd, is nog veel meer gezegd over de Messias. Ik heb het toen wel voorgelezen. Want er is een kind geboren, we hebben een koningszoon gekregen. Hij zal als koning heersen, hij wordt wijze raadgever, sterke God, eeuwige vader en vredekoning genoemd. Of zoals we het uit de NBG meestal lezen en zoals het misschien wat bekender in de oren klinkt. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. De vorige keer hadden we het over dat Jezus de vredevorst is en wat vrede ook voor ons mag betekenen. Maar hij is dus ook de wonderbare raadsman of de wijze raadgever. En als je denkt aan wijsheid, dan kom je vaak uit bij Salomo. We hadden het net al even over Salomo. Salomo, die zoon van David, die bekend staat om zijn wijsheid. In Koningen 3, vers 5 tot 12, wordt daarover geschreven. Daar staat, daar bij Gibeon kwam toen 's nachts de Heer in een droom naar Salomo toe. God zei, vraag van mij wat je wil, wat zal ik je geven? Salomo antwoordde, u bent heel erg goed geweest voor mijn vader David, omdat hij trouw en rechtvaardig was en erg graag dicht bij u wilde leven. U heeft hem daarvoor beloond door mij zijn zoon koning te maken. Mijn Heer God, u heeft mij koning gemaakt in de plaats van mijn vader David, ook al ben ik nog jong. Ik heb nog nooit een oorlog gevoerd. Zo sta ik midden tussen uw volk dat u heeft uitgekozen. Een volk dat zo groot is dat het niet te tellen is. Het is zelfs niet te schatten hoe groot het is. Wie kan dit grote volk leiden? Geef mij daarom alstublieft wijsheid. Dan kan ik uw volk leiden doordat ik goed het verschil weet tussen goed en kwaad. De Heer was er blij mee dat Salomo dit van hem vroeg. Hij zei tegen hem, ik zal doen wat je hebt gevraagd, omdat je niets voor jezelf hebt gevraagd. Je hebt niet gevraagd om een lang leven, of om rijkdom, of om het leven van je vijanden. Maar je vraagt om wijsheid, omdat je eerlijk wil rechtspreken over het volk. Daarom zal ik doen wat je gevraagd hebt. Ik zal je wijs en verstandig maken. Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, maar ik denk dat het eigenlijk voor Salomo, hier zie je een plaatje met Salomo, dat de koningin van Sheba bij hem op bezoek komt. Ik kan me voorstellen dat het voor Salomo inderdaad een enorme opgave was. Die start van zijn koningschap was erg gewelddadig. Want zijn halfbroer, die ouder was, vond dat hij eigenlijk recht had op de troon. En Als je kijkt naar hoe de troonopvolging gaat in Nederland, dan had die halfbroer eigenlijk gelijk. En er was een legeroverste, of eigenlijk, ja, de legeroverste volgens mij, die vond dat het niet terecht was en dat Salomo op de troon moest. Dus er kwam een enorme strijd eigenlijk al aan het begin van het koningschap van Salomo, voordat hij koning werd. Dus het is al een hele rare start eigenlijk van zijn koningschap. En dan op jonge leeftijd de leiding krijgen over zo'n land. Kijk eens naar Israël en die, wat daar omheen allemaal gebeurt. Dat was vroeger al niet anders. Ook toen waren er vijanden om hem heen. Maar God komt Salomo te hulp. Hij vraagt aan Salomo wat hij wil ontvangen. En Salomo, je had dus kunnen vragen om een sterk leger dat alle vijanden overwint. Dat had het leven misschien makkelijker gemaakt. En het lijkt wel of dat nu een beetje in Israël gebeurt. Of hij had kunnen vragen om veel rijkdom en aanzien. Maar nee, Salomo vraagt om wijsheid. En eigenlijk is dat een hele wijze keuze die hij maakt. Dus hij had het eigenlijk al aardig. Blijkt ook een beetje uit het verhaaltje dat we net lazen. Hij vraagt om wijsheid en hij vertelt ook waarom hij het wil hebben. Want hij gelooft dat hij het volk pas goed kan leiden als hij het verschil kent tussen goed en kwaad. Als hij dus dat helemaal kan doorzien. Dat is eigenlijk wel een hele mooie gedachte, hè? Het verschil tussen goed en kwaad kennen. Dus de goede bedoelingen van mensen begrijpen, maar ook de bijbedoelingen die mensen soms hebben als ze iets tegen je zeggen of aan je vragen. De verborgen agenda's. God is er blij mee. Want God ziet dat hij dat niet voor zichzelf heeft gevraagd, maar dat hij dat heeft gevraagd om het volk goed te kunnen leiden, om eerlijk recht te kunnen spreken. En uit de verhalen daarna, daar blijkt inderdaad dat Salomo wijsheid heeft gehad van God, zoals het verhaal waarin die twee moeders vechten om een baby. Ik ga het hier nu niet uitgebreid vertellen, maar je kan het altijd terugvinden in 1 Koningen 3. Daar kan je het hele verhaal lezen. De naam Salomo, dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat betekent vredelievende. Er zit shalom in, hè? Vredelievende. En eigenlijk zie je dus dat in dat karakter van Salomo al heel veel van het karakter van Jezus tevoorschijn komt. Vredelievend, maar ook wijs. En het is eigenlijk niet zo vreemd, want God heeft aan Salomo gevraagd wat hij wilde. En Salomo vraagt om wijsheid. En God heeft dus iets van zijn wezen in Salomo gelegd. Iets van zijn geest in Salomo gelegd. Nou, dat verhaal wat we net hebben gelezen, dat speelt zich ongeveer 1000 jaar voor Christus af. Dus nu 3000 jaar geleden. En dan kan je je afvragen, wat kunnen wij daar nou mee? Wat nu? Stel je eens voor dat je vannacht in bed ligt en droomt dat God aan je vraagt wat jij van hem wil ontvangen. Vraag je dan ook om wijsheid, om het verschil tussen goed en kwaad beter te kunnen onderscheiden? Of doe je dat omdat je denkt van nou, Salomo die vroeg dat, die krijgt de rest erbij? Maar vraag je dat niet voor jezelf, maar zodat je anderen daar beter mee kan helpen? Want wijsheid, als het voor jezelf is, heet het eigen wijsheid. Maar wijsheid is juist bedoeld om toch in je contact met anderen op een goede manier om te kunnen gaan. Maar ja, God verschijnt mij vannacht niet in een droom, toch? Dat weet je niet. Kan gebeuren, ja. Heeft iemand het wel eens meegemaakt? Ja? Kijk, dus het kan. Van Jezus, daar staat, dat hebben we net ook gelezen, dat hij de wonderbare raadsman is. Of in de nieuwe vertaling, de wijze raadgever. Een raadgever is iemand die je kan helpen om je problemen op te lossen. Want ja, soms weet je niet hoe je uit een probleem moet komen. Soms is het te lastig. Of kan je niet alles goed overzien. Dan heb je behoefte aan iemand die je raad kan geven. Maar het gaat natuurlijk niet altijd over problemen. De raadgever kan je ook helpen om tot je doel te komen. Dus juist om verder te komen in het geloof. Want We zijn zo geneigd om alleen maar te kijken naar wat je kan doen als je problemen hebt. Maar er is natuurlijk veel meer waarin God je wil helpen met zijn wijsheid. Zodat je die geestelijke vaardigheden die je van hem krijgt ook echt kan gebruiken in dienst van God. En zou het nou ook niet zo zijn dat God jou graag zou willen gebruiken als wijze raadgever voor de mensen om jou heen? Tijdens de gemeentedag in november, het ligt alweer een tijdje achter ons, ik zou eigenlijk niet terugkijken, maar goed, hebben we ook gezegd dat we belangrijk vinden dat de gaven van de Heilige Geest zichtbaar worden in de gemeente, meer tevoorschijn komen. En een van die gaven is het spreken met wijsheid. En wat is het dan toch prachtig als je mensen die in moeilijke situaties zijn met een wijs woord verder kan helpen. Omdat je begrijpt wat die persoon op dat moment echt nodig heeft. Dat wil je toch graag. Je wilt toch graag de mensen om je heen waarvan je ziet dat die aan het zoeken zijn of die moeite hebben. Die wil je toch graag met precies het juiste woord kunnen op weg kunnen helpen. De goede weg willen wijzen. Want laten we eerlijk zijn, wat zijn er niet vaak grote communicatieverstoringen, omdat mensen elkaar niet goed begrijpen. Omdat iemand misschien met de beste bedoelingen iets zegt wat door de ander helemaal verkeerd wordt opgevat. Wat moet het toch heerlijk zijn als ik in elk gesprek wat ik heb precies de juiste woorden gebruik. Zodat de mensen precies begrijpen wat ik bedoel. Dat geeft dan toch een hoop minder misverstanden. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, kan ik geen moment zonder de wijsheid van God. Een andere gave van de geest is het onderscheiden van geesten. En eigenlijk is dat ook precies wat Salomo vroeg. Want hij wilde het verschil zien tussen het goed en het kwaad. Heer, geef mij inzicht, zodat ik weet wat goed en wat kwaad is. Het goede, wij geloven van harte, het goede komt van God. En het kwaad komt uit het rijk van de duivel, is geïnspireerd door de duivel. Of het nu rechtstreeks op mij afkomt in mijn gedachten, of dat het nu door een uitspraak van een ander op mij afkomt. Het is voor mij eigenlijk van levensbelang om die geesten te kunnen onderscheiden, om te begrijpen wat er op me afkomt aan gedachten. En zeker in deze tijd, waarin er zoveel nepnieuws is, waarin er zoveel niet meer klopt, waarin zoveel gedachten op je afkomen die eigenlijk helemaal niet waar zijn, is het heel belangrijk dat je een geest van wijsheid hebt om dat te kunnen begrijpen en om dat onderscheid te kunnen maken. Eigenlijk wil je dat kunnen zoals Jezus dat kon. Want Jezus die begreep precies uit welke geest iemand sprak. Was het iemand die echt in nood was? Of was het zo'n vraag van een schriftgeleerde die er bedoeld was om hem te laten struikelen? Hij snapte precies, hij zag precies wat er in die geestelijke wereld aan het gebeuren was. En hij was dus altijd goed voorbereid. Dus wijsheid heeft niet alleen te maken met of ik de dingen op de juiste manier zeg en de juiste dingen zeg, maar het heeft er ook mee te maken dat ik inzicht heb in de geestelijke wereld, zodat ik begrijp wat een ander nodig heeft. Want met dat inzicht, daarmee kun je mensen pas echt helpen. Ook jezelf trouwens. Maar je kunt ook veel beter begrijpen wat mensen beweegt, wat de reden is waarom mensen op een bepaalde manier handelen of praten of opmerkingen maken. Als je inzicht hebt in die geestelijke achtergrond, dan wordt eigenlijk het leven voor je veel makkelijker. En veel rijker. Want het kost je veel minder moeite om de vrede met de mensen om je heen te bewaren. Dat is toch zo? Als je begrijpt wat mensen beweegt, dan maakt het dat je leven toch veel makkelijker. Misschien zeg je, dat klinkt aantrekkelijk. Maar helaas, ik denk toch dat God vannacht niet in een droom naar me toe komt om te vragen of ik het wil hebben. Want ja, we hebben er eentje die er ervaring mee heeft, maar de rest heeft er kennelijk geen ervaring mee. Dat God in de nacht, in een droom naar je toe komt. Wat heeft Salomo eigenlijk gedaan om God zover te krijgen dat hij in een droom naar hem toe kwam? Wie weet dat? Ja, dat was toen. Maar toen was de droom er al. Maar wat heeft hij daar van tevoren gedaan om God zover te krijgen? Dat is wel lastig, hè? Ja, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk, hè? Want ik heb gewoon gelezen wat ervoor stond. Niet schrikken, hoor. Salomo liet zien dat hij van de Heer hield door op dezelfde manier te leven als zijn vader David. Alleen had hij ook de gewoonte om op de heuvels dieren en wierook te offeren. Zo ging de koning offers brengen op de heuvel bij Gibeon, want dat was de belangrijkste offerplaats. Hij offerde er 1000 dieren. Daar bij Gibeon kwam toen 's nachts de Heer in een droom naar Salomo toe. Dus, nou, zo doe je dat. Ah. Ik denk eigenlijk bij mezelf, wat een drama is dat geweest, hè? Wat een bloedbad is dat geweest. Ja, maar 1000 dieren. Ja, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Ja, ja. Ik zei al, ik hoop dat Salomo die nacht echt wijzer is geworden en dat hij heeft begrepen dat het er niet zit in de brandoffers. Want God heeft geen behagen in brandoffers. Ja, ja. Maar eigenlijk is het een simpele oplossing. Want we hoeven namelijk helemaal niet te wachten tot God in een droom naar ons toe komt. Want we kunnen gewoon zelf naar God toe. Dit staat in Efeze. Want dankzij hem kunnen wij nu door één geest dicht bij de Vader komen. Zo zijn jullie dus niet langer vreemdelingen en buitenstaanders. Jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God. Aha, dus we horen bij het gezin van God. Als je bij het gezin hoort, dan woon je er ook. Dus je hoeft alleen maar naar de studeerkamer van God te gaan, even aankloppen en zeggen van, heeft u wijsheid voor mij? Dat wil ik graag hebben. En zoals God blij was toen Salomo dat vroeg, zou God dan niet blij zijn als jij dat bij hem vraagt? Eigenlijk hebben we een geweldig voorbeeld in Jezus. Jezus heeft laten zien dat hij vol was van de wijsheid van God. En het kan toch niet anders dat God zijn wijsheid graag aan mensen wil geven. Zodat we zijn licht nog meer kunnen verspreiden. Zodat tegenover die grote spraakverwarring die er soms tussen mensen is, er gewoon duidelijkheid is. Dat wij op de juiste manier dingen kunnen zeggen tegen mensen. Maar ook begrijpen wat er in die geestelijke wereld allemaal gebeurt. Mocht deze tekst je nog niet overtuigen dat je bij het gezin van God hoort, Dan heb ik er nog eentje, uit Jacobus. En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn, dat je het zelf niet weet. Nou, dat is in duidelijk Nederlands hoe het zit. Ja. Zijn er dan echt geen voorwaarden aan verbonden? Nou, Jacobus heeft één voorwaarde. Maar je moet daar wel vol geloof om bidden, zonder te twijfelen. Want als je twijfelt, lijk je op de golf van de zee die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd. Als je twijfelt, zul je niets van de Heer krijgen. Nou, dat vind ik wel heel. Want je weet dan namelijk zelf niet wat je wil en bent onzeker bij alles wat je doet. Poeh. Maar zeg nou zelf, waarom zou je er eigenlijk aan twijfelen dat God jouw wijsheid wil geven? Er is toch totaal geen reden om daaraan te twijfelen. Hij gaf het Salomo. Hij gaf het Jezus. En waarom zou hij het dan niet aan jou willen geven? Want hij wil toch graag dat zijn wijsheid steeds meer tevoorschijn komt op deze wereld die zo'n grote behoefte heeft aan wijsheid. Die zo'n grote behoefte heeft aan meer kennis over wat nou goed is en wat kwaad is. Stel je toch eens voor dat wij allemaal, niet een beetje, maar echt, ook niet zoals Salomo, maar echt zoals Jezus, die wijsheid van God zouden ontvangen. Dan wordt het hier toch een plek waar het heerlijk moet zijn om te zijn. Het is eigenlijk al heerlijk, maar dan wordt het nog veel heerlijker. Dan kan het toch niet anders dan dat er ook andere mensen zijn die zeggen van poeh, in zo'n plaats waar mensen zo met je omgaan, waar ze zo zorgvuldig weten wat je nodig hebt, waar ze zo liefdevol met je zijn en met wijsheid met je omgaan. Dat is toch heerlijk om daar te kunnen zijn. Nou, dat geloof ik eigenlijk ook. Sorry? Ja. Nou, dat mogen we geloven, toch? Wij mogen toch geloven dat God zijn geest in ons uitstort. En dat hij die gaven, waar we het net over hebben gehad, die gaven van wijsheid, die gaven van het onderscheiden van geesten, dat hij in ons tot ontwikkeling brengt. Dat is toch prachtig? En ik denk dat Salomo de eerste keer, het is in hem ook gegroeid. Het mag in ons ook steeds meer groeien en tevoorschijn komen. Dat is toch prachtig? Amen. Ja, Heer, ik dank u dat het evangelie met u eigenlijk zo simpel is. Wij horen bij het huisgezin van u. En dat betekent dat we gewoon alles direct aan u kunnen vragen. Wij hoeven niets te offeren, wij hoeven helemaal niets. We hoeven alleen maar naar u toe te gaan in het vertrouwen dat u aan ons geeft wat we van u vragen. Heer, en we hebben het vandaag gehad over de wijsheid en over het onderscheiden van geesten. Heer, u wil die gaven die u zo graag bij ons tevoorschijn brengt. Heer, u wilt ze aan ons geven en verder ontwikkelen. En daar ben ik dankbaar voor. Dank u daarvoor, Heer, in Jezus' naam. Amen.